Goedenavond, broeders en zusters. Het is de bedoeling dat we in de drie avonden die we nu nog hebben, over dit onderwerp, dat we nog alsnog in het beloofde land terechtkomen. Dus we krijgen langzamerhand wat haast. Zo zit dat nou eenmaal. Dus, maar niettemin, er zijn nog een paar zaken die we, of we, maar die ik dan in ieder geval toch graag nog met u zou willen bespreken. De vorige keer hebben we ons bezig gehouden met nummer 25 in elk geval. Al ging dat inderdaad wat snel. Maar het ging ook over ontucht en afgoderij, zoals boven nummer 25 staat. En het is niet gebruikelijk om daar lang bij stil te staan, denk ik altijd. Niettemin, we hebben daarbij stilgestaan en we hebben gezien hoe deze geschiedenis uitdrukking geeft aan de situatie zoals we die in onze bedeling kennen. Het is misschien zo dat dat dan wel op wat lugubere wijze gebeurt. Maar we zouden ons van dat soort zaken los moeten maken, moeten beseffen wat werkelijk wordt uitgebeeld. Hoe namelijk door de hoge priester, wie het dan ook maar wezen mag, maar hoe dan door de hoge priester in verband met een eeuwig verbond des vredes en van priesterdom, in vers 13, hoe door die hoge priester 2-1 gemaakt worden, want dat is de gedachte, hoewel zij bij dezelfde gelegenheid ongetwijfeld dood zijn. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het een perfecte uitbeelding is daarmee van de situatie in onze dagen over de eenheid, gemeenschap die in onze dagen tot stand gekomen is. Een eenheid die van alles van doen heeft met de beide huizen Israëls, maar daar ga ik nou niet weer speciaal op in, zal ik maar zeggen. Maar in ieder geval een eenheid, een gemeenschap, een vrede bovendien die tot stand gebracht werd. En die de uitdrukking is van de situatie zoals we die in onze dagen kennen. Onder het nieuwe verbond, het verbond des vredes, het eeuwige verbond. En bovendien een verbond des eeuwigen priesterdoms. Zoals de uitdrukking hier in vers 13 luidt. Ik meen trouwens dat ik niet eens meer aan toegekomen ben. Ondanks dat ik met de tijd gesmokkeld heb. Maar niet eens meer aan toegekomen ben om u de namen van deze mensen te noemen. Wel, geloof niet, hè? Ja, ik zal ze voorgelezen hebben. Maar ik kwam er niet eens meer naartoe. Waarmee maar we zien dat ze zo belangrijk nou ook weer niet zijn. Want ook zonder de betekenis van die namen is wel te vinden wat deze geschiedenis uitbeeldt. Maar voor de goede orde moet ik u dat dus toch nog noemen. De namen van deze man en vrouw, die worden genoemd in vers 14. De naam nu des verslagenen Israëlitische mans, die verslagen was met de Midianitin, was Zimri, de zoon van Salu, of hoe je dat dan maar uitspreekt, denk ik altijd, hè. Salu, een overste van een vaderlijk huis der Simeonieten, dat is dus de naam van de Israëliet die hierbij betrokken is. Een overste in elk geval van een vaderlijk huis der Simeonieten. Nou, het aardige is dat Simeon, de naam Simeon, zoveel betekent als de horende. En Simeon functioneert in de schrift nogal eens als een uitdrukking van het gelovig overblijfsel. U komt de naam natuurlijk niet zo geweldig vaak tegen. Maar in ieder geval kom je in het Nieuwe Testament de naam Simeon tegen, meteen in verband met de geboorte van de Heer Jezus. U weet wel, ene Simeon en ene Anna uit de stam van Azer trouwens. Maar ene Simeon, maar die Simeon is daar net zo goed de uitdrukking van het horende deel. En dus het gelovig deel, het gelovig overblijfsel namelijk, van Israël. Onder verschillende omstandigheden drukt de naam dat uit. De mooiste in de geschiedenis vind ik persoonlijk de situatie van Simeon, die voor een poosje in de gevangenis werd gezet in Egypte. Vermoedelijk dezelfde waar eerst Jozef in gezeten had. Maar hij werd er door Jozef ingezet. Kennen die geschiedenis? Ja, dat is echt zo. Er kwamen de broers van Jozef, die kwamen naar Egypte om brood te kopen. Dachten de Melchizedek er was, weet je wel, maar goed. Maar ze kwamen daar om brood te kopen en dat kregen ze ook wel. Maar Jozef zei, ik wil de jongste broer van jullie zien. U weet toch hoeveel broers van Jozef naar Egypte kwamen? Reken maar na. 10. 10. Er bestaan 12 broers. Jozef was al in Egypte en Benjamin was zoek, die kwam niet mee, dus er kwamen 10 broers. En de volgende keer, het jaar daarop, kwamen die broers weer. Hoeveel broers kwamen er toen? Toen kwam Benjamin dus ook mee. Hoeveel broers kwamen er toen? Ook 10. Ja. Want Simeon was in Egypte gebleven. Jozef had hem in de gevangenis gezet. Maar Jozef, ja, maar Jozef is in ieder geval een uitdrukking van het gelovige overblijfsel uit Israël. De horende, zal ik maar zeggen. En in die functie wordt de naam vele malen genoemd. Het is trouwens niet voor niks dat Petrus oorspronkelijk ook zo heette. En Petrus is ook een beeld, in het bijzonder, van het gelovige overblijfsel uit Juda in het bijzonder. Uit de twee stammen van Israël. Zoals Johannes, dat is van het andere deel van Israël. Maar dat ga ik allemaal nou niet uitleggen natuurlijk. Ik noem het alleen om te laten zien dat er wel meer achter zit dan alleen maar zo'n losse opmerking. Het past altijd in een veel groter geheel. Maar uit dit huis van Simeon was een overste van een vaderlijk huis, een vorst dus, want zo wordt het bij gelegenheid ook genoemd. Maar in ieder geval een overste, een vorst, een voorste, overste, of wat er maar wezen mag, uit het vaderlijk huis van Simeon. Niet zeg maar een prins uit de stam van ons. Van Simeon, om zo te zeggen. Zijn naam, Zimri, wordt verschillend vertaald. Soms kan men het er niet over eens worden wat zijn naam nou zou moeten of zou kunnen betekenen. De naam wordt vertaald met gevierd. Dat wil zeggen dat het een feestelijke figuur is. Aan de andere kant, er wordt ook vertaald met een lied van Jehovah. Voluit, de breedste vertaling. En soms denk ik dat dat toch hetzelfde is. Gevierd of een lied. Moet een vrolijk lied zijn. Een lied van Jehovah. Maar een lied van Jehovah wil zeggen dat het in ieder geval tot eer is van Jehovah, want daar is dat lied voor. U weet wel, zoals van ons ook gezegd wordt, dat wij zouden spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Want dat mag van een gelovige verwacht worden. Zowel letterlijk trouwens, als ook overdrachtelijk. Maar daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar de naam Zimri betekent dus zoveel als lied van Jehovah. De man is een vorst uit Simeon en dus overdrachtelijk is hij de uitdrukking van inderdaad het gelovige overblijfsel of een de vertegenwoordiger daarvan. Daar gaat het maar om. En de naam van zijn vader wordt genoemd. Salu wordt vertaald met verheven. Dat is ook aardig, want er zijn nogal wat synoniemen voor in het Hebreeuws. Maar het wordt vertaald met verheven, van hoge komaf dus. En daarmee drukt hij dus inderdaad slechts positieve dingen uit. Waarna wij terechtkomen bij vers 15. De naam der verslagene Midianitische vrouw was Cosby, een dochter van Bill, denk ik altijd. Ik kan wel nooit dat lezen, denk ik dat, maar goed. Hè. Maar dat zal dus wel niet. Maar een Midianitische vrouw was Cosby, een dochter van Zur. Het zal wel Zur moeten zijn, heb ik me laten wijsmaken, maar goed. Zur. Die een hoofd was der volken van een vaderlijk huis onder de Midianieten. Zodat beide figuren, Zimri en Cosby, beide dus op een of andere wijze prins, prinses waren. Vorst, vorstin of hoe dat maar heten mag. Maar in ieder geval vooraanstaande figuren. De een uit een vaderlijk huis uit Simeon, de andere uit een vaderlijk huis, welke dan ook, want dat speelt verder geen rol, van de Midianieten. Dus ze vertegenwoordigen inderdaad zo het een en ander. En dat is natuurlijk waar het om gaat, zijn niet meer zo mensen, maar ze vertegenwoordigen inderdaad een volk, een familie, of wat het maar zijn mag. Cosby vertaalt men meestal nogal negatief. Waarom ook niet, want ze doet iets waar de meeste mensen geen waardering voor kunnen opbrengen. Ja, toch? En dus de naam wordt vertaald met liegende, bedriegelijk of iets dergelijks. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat de toepassing is, dat is vaak zo trouwens, hè? De toepassing is van een bepaald begrip wat in de naam ligt. Eigenlijk betekent heeft de naam de betekenis van iets onverwachts doen. Iets doen waar niemand op rekent. En dat kan dus, als negatief is, betekenen liegen. Daar reken je niet op, maar dat gebeurt dan. Maar het hoeft het helemaal niet te zijn. Als je het negatieve aspect van de naam weglaat, dan is het gewoon iets onverwachts doen. Iets doen wat niemand voor mogelijk had gehouden. Dat is de betekenis van de naam. En dat past heel goed trouwens in de betekenis van dit teken, zoals we vorige keer al gezien hadden. Eerst even verder. Zij is een dochter van Zur, Zur, of gewoon de rots, want dat is het, hè. Je hebt ook nogal wat synoniemen daarvoor in het Hebreeuws. Het is niet Sela, de rots, maar het is Zur, de rots. Zoals voorkomt in de naam van Tyrus, bijvoorbeeld. Volgens mij hetzelfde woord. Maar onder alle omstandigheden, de rots is gewoonlijk, welk woord ook gebruikt wordt, een type van Christus. En er komt nog bij dat zo'n rots, Tsoer ook per definitie een hoge plaats is en dus is hij verheven, zodat de vader van deze Kasbi gemeen heeft met de vader van Zimri, dat hun beide namen de betekenis hebben van iets hoogs, iets verhevens, iets wat vaststaat. Dus dat is de gedachte. Het gaat in beide gevallen over een hoge en daarmee ook stevige plaats. En daarmee zijn beide namen de uitdrukking inderdaad van Christus. Het gaat om hoge dingen. En de rotssteen is sowieso een uitbeelding van Christus. En deze beide figuren zijn daarmee verbonden. De een, Zimri dus, de horende om zo te zeggen, de feestelijke, die met het lied van Jehovah, en de ander, die doet inderdaad iets onverwachts. En ik heb u verteld al vorige keer hoe het verhaal eigenlijk in elkaar zit, want de twee die hier tot één worden, zijn zo nauwkeurig mogelijk de uitdrukking van twee stammen en 10 stammen van Israël, die inderdaad tot één zijn gemaakt in onze dagen van de gemeente. Dat is maar waar het om gaat. En daarbij is uiteraard de Zimri uit Simeon, de gevierde, een beeld van de twee stammen, de gelovigen, dus het gelovige overblijfsel uit de twee stammen van Israël. De naam komt dus inderdaad overeen met de positie van Petrus in het Nieuwe Testament, want die drukt volstrekt hetzelfde uit. De gelovigen uit Juda. Ik heb u dat waarschijnlijk wel eens verteld. Je hebt in het Nieuwe Testament twee apostelen die allebei uitdrukking geven aan de Joden. De een is Judas, die de uitdrukking is van het ongelovige Jodendom. Het Jodendom wat inderdaad de Heere Jezus verwerpt. En waarover dan dus inderdaad een oordeel komt, zoals het kwam over Judas. En Petrus, die deed hetzelfde als Judas. Hij verried zijn Heer. Nee, hij deed het op een andere wijze, maar hij deed het. En in dezelfde tijd, dezelfde gelegenheid enzovoorts. Hij deed het. Maar Petrus was degene die na de opstanding van Christus met de Heer geconfronteerd werd, waarbij de Heer hem vroeg, hebt gij mij lief? En waarbij de apostel Petrus inderdaad moest toegeven dat dat zo was. Enzovoort. En datzelfde kan niet van Judas gezegd worden, daar is het verschil. Judas is een beeld van het Joodse volk wat de Heer Jezus verwierp en kruisigde, maar wat daarna niet alsnog tot geloof kwam, namelijk bij zijn opstanding. En daarom, op grond daarvan, is ook over het Joodse volk gekomen al die oordelen en hoe dat maar heten mag allemaal. En ik zeg dat met nadruk nog even erbij, omdat nog altijd gedacht wordt dat God een oordeel gebracht heeft over het Joodse volk, omdat ze de Heer Jezus gekruist hebben. En dat is een heel groot misverstand. Een misverstand wat helemaal niet zou mogen bestaan, omdat wij de schrift uitdrukkelijk genoeg leren dat hen vergeven zou worden en ook vergeven is. Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden, zei de Heer. En ter bevestiging daarvan bad de Heer notabene aan het kruis, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is ook niet wat hen kwalijk genomen wordt. Wat een mens wordt kwalijk genomen is niet de dood van de Heer Jezus. Wat een mens wordt kwalijk genomen is dat hij de opgewekte Christus afwijst. En toen Petrus predikte op de Pinksterdag en zei dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld had, deze Jezus die gij gekruist hebt, toen zeiden sommigen uit het volk, zeiden, wat moeten wij doen? En toen zei Petrus niet van, je hoeft niks te doen, want er komt een oordeel over je. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, hebben jullie toch gezegd, dus er komt nou een oordeel klaar uit. Dat zei hij toch niet? En ze bekeerden. Men kon daar alsnog op terugkomen, men kon alsnog, dat was de bedoeling van alle prediking. Men zou alsnog moeten komen tot geloof in en dus tot aanvaarding van de opgewekte Christus. En wie hem verwerpt, leeft onder het oordeel, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Johannes 3 vers 18, of daar in de buurt. En het aardige is dat Petrus de uitdrukking is van dat deel van het Joodse volk wat na de opstanding van Christus alsnog tot geloven, tot aanvaarding kwam, precies zoals Petrus zelf, overigens. En Judas is een uitbeelding van dat deel wat het erbij liet en wat de Heer Jezus verwierp en kruisigde en wat ook daarna niet tot geloof kwam. Dat is de gedachte. Maar deze Zimri drukt precies hetzelfde uit. Het lied van Jehovah, de verhevenen, drukt precies hetzelfde uit als een type van dat deel van onder de Joden, wat inderdaad tot geloof in de Heer Jezus gekomen is. Maar dat deel werd inderdaad verenigd met het andere gelovige overblijfsel, of het gelovige overblijfsel in ieder geval uit het andere deel van Israël. En daar is deze Cosby de type van, die notabene een dochter is van de rots, dus ook die hoge plaats. Legt trouwens verband met de naam van Petrus ook, hè. Zijn naam, de naam van Petrus betekent immers precies hetzelfde, rots. Maar Cosby wordt vertaald met iets onverwachts doen. En dat is een van de mooiste beschrijvingen die ik ken, en die nog wel vaker in de Bijbel voorkomt, die ik ken van Gods werk in onze dagen, waarbij het onverwachte niet zozeer is dat God zich eerst een gemeente uit de heidenen verzamelt voor zijn naam, om pas daarna weder te keren en de vervallen tabernakel van David te herbouwen. Maar het onverwachte in het hele verhaal zit erin dat God kennelijk zich uitdrukkelijk bezighoudt, wel degelijk met Israël, in het algemeen gesproken onze bedeling, wel degelijk met Israël, maar dan met dat deel van Israël wat al jaren, al eeuwen niet meer gekend werd, of althans erkend werd. Gekend wel, maar erkend in ieder geval niet. Die 10 stammen die om hun goddeloosheid en afgoderij al eeuwen tevoren waren weggezonden onder de heidenen. En valt dus in de categorie waarvan de apostel Paulus citeerde, eveneens uit het Oude Testament. Komt gij, wat staat er, komt gij bespotters of iets dergelijks, en verwondert u en verdwijnt, daarna komt men vertrekken, komt en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, zo iemand het u vertellen zou, gij zou het niet geloven. Dat werk is dat. Het is één ding om tot een Jood aan een Jood uit te leggen dat God zich eerst een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam enzovoorts. Maar het is een ander ding om aan een Jood uit te leggen dat op een of andere wijze, langs juridische weg althans, dat volk wel degelijk Israël is, maar niet Juda. Dat is toch sterk of niet? Nou, dat is waar het om gaat. Dat is zo wonderlijk dat als men zou vertellen, zeker als men dan een Jood zou vertellen, zou men het niet geloven. En alles is begrijpelijk dat men het niet gelooft natuurlijk. Zo wonderlijk is dat werk. Maar dat is precies wat in deze geschiedenis uitgebeeld wordt, waarbij 2 en 10 tot 1 gemaakt worden, precies op de wijze zoals later in de profetieën uitgebreid vermeld, en zoals in zekere zin ook in het Nieuwe Testament naar voren wordt gebracht. Het vervolg op deze geschiedenis overigens, want ik probeer er een beetje tempo in te houden, het vervolg op deze geschiedenis komt ook nog. Namelijk in nummer 31. Nummer 31. Ja, dat moest ik eigenlijk voorlezen, maar dat is zo'n lang verhaal. Dat doe ik dus maar even niet. Maar waar het over gaat, staat er in elk geval boven. Namelijk strijd van de Israëlieten tegen de Midianieten. Ik geloof niet dat het een bekende geschiedenis is, dat ik zou gevraagd hebben, wanneer was dat, de strijd van de Israëlieten tegen de Midianieten? Dan zou je waarschijnlijk gezegd hebben, nummer 6 of zoiets. Gideon, weet u wel, toch? Met zijn 300 mariniers, waren het geloof ik, hè? Het had iets met water te maken in elk geval. Maar in ieder geval met zijn 300 man, ook zo'n aardig beeld van het gelovige overblijfsel, waarmee Gideon en die 300 de Midianieten verdreven. Maar het eigenaardige is dat hier al veel eerder sprake is van een strijd tegen Midian. En daar ging het immers al over in hoofdstuk 25. Daar was sprake van een Israëliet en een Midianitische vrouw. In elk geval, en de goden der Midianieten in de zaak van, want zo heet dat, de zaak van Peor, of de zaak van Baal Peor. Maar hier gaat het verhaal verder, in nummer 31, waar de Heer sprak tot Mozes volgens vers 1, zeggende, neem de wraak der kinderen Israëls van de Midianieten. Daarna zult gij verzameld worden tot uw volken. Hetgeen niet zo'n prettig vooruitzicht lijkt. Zo van, wordt het Mozes gezegd dat hij ze eerst de Midianieten zouden bestrijden en daarna zou hij zelf sterven. Maar zo zou het gaan. Mozes dan sprak tot het volk, zeggende dat zich mannen uit u ten strijde toerusten en dat ze tegen de Midianieten zijn om de wraak des Heren te doen aan de Midianieten. Dat was namelijk wraak vanwege die zaak van Peor. Dat wordt later genoemd ook in het hoofdstuk, voor zover ik mij herinner. En vanwege de plaag die onder Israël geweest was immers. Ja, staat in vers 16 in elk geval. Dus inderdaad wraak doen aan de Midianieten. En dan staat in vers 4. Van elke stam onder alle stammen Israël zult gij 1000 ten strijde zenden. Alzo werden geleverd uit de duizenden van Israël 1000 van elke stam. 12.000 toegerusten ten strijde. Want als ze toegerust zijn, dan hebben zij een rusting, namelijk een wapenrusting, hè? Bewapenden, hè? Voorzien van PSU. Zuster, PSU. Persoonlijke standaarduitrusting. Ja, goed. Dat was onze rusting in elk geval. Maar goed, 12.000 toegerusten ten strijde. En Mozes zond hen ten strijde, 1000 van elke stam. Hen en Pinehas, de zoon van Eleazar, de priester, ten strijde met de heilige vaten en de trompetten des geklanks in zijn hand, want dat leerde ik ook in militaire dienst, muziek hoort erbij. En daar was ik niet ontevreden over, mag ik wel zeggen. Maar dat even terzijde. Maar men bestreed dus, men zou dus inderdaad de Midianieten bestrijden, en bij dezezelfde gelegenheid inderdaad onder Pinehas, wat nogal vreemd was, want het zou normaal gesproken Mozes geweest zijn, of eventueel de legeraanvoerder uit Efraïm onder de naam Jozua natuurlijk, want die had al eerder de strijd aangevoerd tegen de Amalekieten enzovoorts. Hè. En Efraïm staat toch bekend vanwege de krijgslust, zal ik maar zeggen, de krijgslustige stam uit Israël, Efraïm. En normaal zou Jozua dat hebben moeten doen. Bovendien, als Mozes zou sterven, hetgeen hier aangekondigd wordt in vers 2, lag het voor de hand dat nu bij deze gelegenheid inderdaad dan al Jozua de leiding over zou nemen. Want in het vervolg van de geschiedenis komen we natuurlijk terecht in het boek Jozua. Een paar dagen verder is dat dan ongeveer, hè? En dan zou Jozua inderdaad de strijd leiden bij de verovering van het beloofde land. Niettemin, Pinehas zou de leiding daarbij hebben, waardoor deze geschiedenis dus inderdaad uitdrukkelijk aansluit bij nummer 25, waar het ook Pinehas was die ingreep, om het dan maar eufemistisch te zeggen, en die dan uitgebreid geprezen wordt vanwege de ijver en vanwege het verbond des vredes en hoe het allemaal maar heten mag. Maar hier is dezezelfde Pinehas, de zoon van Eleazar, vers 6, de priester die de legers zou aanvoeren, of de 12.000 man in elk geval zou aanvoeren in de strijd tegen de Midianieten. En dat is wat zij deden, vers 7, zij streden tegen de Midianieten gelijk als de Heere Mozes geboden had. En zij doodden al wat mannelijk was. Even opletten hoe het nou verder gaat, het is heel lastig hoor, want het is heel gecompliceerd. Maar dat ga ik echt niet allemaal bespreken. Zij doodden al wat mannelijk was. Als je het mij vraagt, dan moeten er toch een paar overleefd hebben. Want anders kon je later niet nog alsnog Midianiet hebben. Toch? In de dagen van Gideon. Maar zij doodden al wat mannelijk was. Daartoe doodden zij boven hun verslagen de koningen der Midianieten. Dat blijken er 5 te zijn. Evi, dat schijnt toch een man te geweest te zijn, al zou je die denken. Evi, Rekem, Zur, Hur, Reba, 5 koningen der Midianieten. Ook doden zij met het zwaard Biliam, de zoon van Beor. Ook aardig, want Biliam hebben we in het verleden uitgebreid genoemd en de vorige keer zo kort mogelijk in verband met profetieën over Israël en toch weer niet over Israël. Of vloeken over Israël, maar toch waren het weer zegeningen en dat soort zaken meer. En dat alles van doen inderdaad met de situatie in onze dagen, waarbij officieel een vloek rust op Israël, maar waarbij in de praktijk niettemin zegeningen tot Israël gekomen zijn. Op andere wijze enzovoort. Daar ging het om. En in dat verband past Pinehas ook, dat heb ik u ook geprobeerd uit te leggen. Pinehas, een beeld van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, maar dan in het bijzonder in verband met de hemelse dingen zoals die in onze dagen van toepassing zijn. Dus inderdaad, specifiek onze dagen, de toepassing van deze geschiedenis beperkt zich ook inderdaad tot onze bedeling. Bovendien, 5 koningen der Midianieten is in dat verband ook helemaal niet vreemd, omdat 5 staat voor alle dingen die in het verborgen zijn, voor verborgene zaken sowieso. 5 staat voor verborgene dingen. En God werkt immers in het verborgene. Bileam werkte trouwens ook in het verborgene, ging buiten Israël om immers. Israël had er geen weet van alles wat daar gebeurde, van al die woorden die Bileam uitsprak. Maar bovendien, 5 is ook het rangnummer van onze tegenwoordige bedeling. En dat is vanzelfsprekend natuurlijk, want wij leven inderdaad in de bedeling der verborgenheid met de uitdrukking uit Efeze 3. En dus vanzelfsprekend de 5e bedeling en vanzelfsprekend 1 waarin verborgene zaken gebeuren. En vandaar komt en verwondert u en verdwijnt. Want verwonderen, dat doet men over dingen die men niet begrijpt, die men niet ziet, die men niet doorziet in elk geval. Dat is verwonderen. Officieel. En dus 5 koningen der Midianieten. Ook doden zijn met het zwaard Bileam, de zoon van Beor. Maar de kinderen Israëls namen de vrouwen der Midianieten. Ja, dat deden ze in hoofdstuk 25 ook al, als ik het goed begrepen heb tenminste. En toch of niet? Namen ze toch ook de vrouwen der Midianieten? Daar ging het toch om? Of niet? Wat zit u me nou aan te kijken alsof u niet weet waar ik het over heb? Nou goed. Nee, ze namen ze toen op andere wijze. Dat is waar, maar daar gaat het toch over. Zij namen de vrouwen der Midianieten en hun kinderkens gevangen. Zij roofden ook al hun beesten, al hun vee en al hun vermogen. Voort al hun steden met hun woonplaatsen, al hun burchten verbranden zij met vuren. Ze namen al de roof en al de buit van mensen en van beesten. Daarna brachten zij de gevangenen en de buit en de roof tot Mozes en tot Eleazar, de priester, Campinas. Met zijn spullen, met de roof, naar zijn vader Eleazar. En tot de vergadering de kinderen Israëls in het leger, in de vlakke velden van Moab, de welke zijn aan de Jordaan van Jericho, want Moab speelt hier net zo goed een rol mee als ook in nummer 25, in het verhaal van Cosbi en Zimri, precies hetzelfde. Nou goed. Maar Mozes en Eleazar de priester, want Aaron was immers al overleden, Mozes en Eleazar de priester en alle oversten der vergadering gingen uit hun tegemoet tot buiten voor het leger, buiten de legerplaats, jawel, van die testamentische waarheid, al die uitdrukkingen. En Mozes werd grotelijks vertoornd tegen de bevelhebbers des Heers, de hoofdvrienden de duizenden en hoofdvrienden de honderden die uit de strijd van de oorlog kwamen. En Mozes zei tot hem: heb gij dan alle vrouwen laten leven? Historisch kan je dat aardig voorstellen. Ze hadden net zoveel problemen gehad met die Midianitische vrouwen. Nou, zijn ze op oorlog geweest, komen ze terug met Midianitische vrouwen. Hoezo vraagt? Dus daar klopt iets niet aan. Heb gij dan alle vrouwen laten leven? Dus, ziet, deze waren door de raad van Bileam de kinderen Israëls om oorzaken der overtreding tegen de Heere te geven in de zaak van Peor, waardoor die plaag werd onder de vergadering des Heeren. En dat is een rechtstreekse, zeer rechtstreekse koppeling naar nummer 25. Denk erom, het gaat over volstrekt dezelfde dingen, is het idee. Het verhaal was in hoofdstuk 25 niet echt af. Nou goed. Nu dan, dood al wat mannelijk is onder de kinderkens, dan blijft er dus helemaal niks mannelijks meer over. Want de mannen werden geacht al gedood te zijn. Dus dood al wat mannelijk is onder de kinderkens. Daarna blijven dus alleen de vrouwen over en meisjes. Maar daarna staat er, en dood alle vrouw die door bijligging des mans een man bekend heeft. Volgens mij is dat een pleonasme, maar dat maakt het wel zo duidelijk. En dat betekent dus, wat er staat in vers 18, namelijk, doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor uw lieden leven. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Daarmee wordt dus gezegd, en dan zeg ik meteen de essentie van de hele geschiedenis, daarmee wordt dus gezegd dat officieel de Midianieten worden uitgeroeid. Want daar komt het op neer. Van de mannen en jongens blijft niemand over. Zoals gezegd, er zal hier en daar één overgebleven zijn. Natuurlijk, anders kon je later niet weer alsnog Midianieten hebben. Maar dat speelt nu geen rol. Nu is de gedachte, de Midianieten worden uitgeroeid. Dat kan niet missen. Vrouwen, zwangere vrouwen in ieder geval, kunnen er niet zijn. Want alle vrouwen die een man bekend hebben, worden gedood. Zodat er ook niet de kans is dat in de komende maanden, om zo te zeggen, alsnog Midianieten geboren zouden worden. Dat kan dus ook niet. Dus van de mannen en wat die mannen verwekt hebben aan jongens of mannen, blijft dus in ieder geval niks over. Het enige wat overblijft is inderdaad maagden, om zo te zeggen, maar in ieder geval jonge vrouwen die geen man bekend hebben. En wat gebeurt daarmee? Ja, het is bijna grappig. Je krijgt deel aan Israël. Het wordt één met Israël. Precies zoals, hoe heette ze? Cosby. Ja, zo kom ik er altijd. Cosby, niet Zimri, maar Cosby. Zoals inderdaad Cosby één werd met Zimri. En toen werden ze beide doorstoken en bleven ze één, zoals gezegd, hè. Maar niettemin, hier gebeurt hetzelfde in wezen, maar nou op veel grotere schaal en op langere termijn. Dat wil zeggen dat Midian niet langer bestaat en voor zover het bestaat heeft het deel aan Israël en wordt in Israël opgenomen. En dat is maar waar het om gaat. Dat is precies wat ik vorige keer en de keren daarvoor trouwens ook bij gelegenheid uiteengezet heb. Hoe inderdaad een eind komt aan die situatie van Midian, die immers de uitbeelding is van die 10 stammen van Israël. Wat eruit voortkomt, of wat er van overblijft, zal ik maar zeggen, maakt inderdaad deel uit van Israël. En dat is maar waar het om gaat. Eenheid dus van 2 en 10 drukt het uit, zoals die voor van Gods wegen in ieder geval tot stand komt in onze dagen. We hebben het zo vaak discussie over. Soms denk ik dat mensen het niet begrijpen willen. En soms denk ik, nou laat ik het nog eens een keer proberen uit te leggen. De gedachte is niet dat de 10 stammen levend gemaakt zijn of volk God zijn of Ami geworden zijn. De gedachte is dat ondanks hen uit die 10 stammen in onze dagen de gemeente ontstaan is. Die 10 stammen zijn voor God nog net zo dood als dat ze altijd geweest zijn. Al 2500 jaar lang. Net zo dood als het Joodse volk trouwens ook. Net zo dood als alle andere volkeren. Maar niettemin, er wordt leven uit voortgebracht. En juridisch, dat in de eerste plaats, want de rest speelt niet eens een rol van grote betekenis, juridisch komt uit hen, uit die 10, inderdaad de gemeente voort. Maar dat betekent in de praktijk dat de gemeente aan de ene kant een Joodse en aan de andere kant een Efraïmitische oorsprong heeft. Dat wil zeggen dat het hoofd van de gemeente, de Heer Jezus zelf, afkomstig is inderdaad uit Juda en dus Joods. Maar dat aan de andere kant de gemeente voortkomt langs andere weg. Langs juridische weg in elk geval, inderdaad uit Efraïm. En zo komen die twee bij elkaar. En zo kan de Heer Jezus beschouwd worden als de zoon van Juda, de erfgenaam van de troon van Juda en dus van David. Aan de andere kant wordt hij beschouwd, langs een andere wijze, op wettige wijze namelijk, wordt hij beschouwd als de zoon van Jozef. En als u me vraagt waar staat, dat zeg ik Lucas 3, maar het is voor degene die het niet begrijpen wil, niet een argument. Lucas 3. Jezus, naar de wet, de zoon van Jozef. Toch een merkwaardige uitspraak daar. Waar staat het daar? De wettige zoon van Jozef. Zoals de gemeente de wettige zoon is inderdaad van Jozef. En in nog breder verband van die 10 stammen van Israël. Nou, dat is het verhaal. En zo komen dus die beide huizen van Israël bij elkaar. En het wordt hier uitgedrukt door het bij elkaar komen van de erfgenamen van Abraham, Isaac en wat daaruit verder volgde. En de erfgenamen van Abraham en Midian en wat daar verder uit volgde. Want ik wijs er nog maar eens op dat Midian de volle broer was van, of de volle broer, maar in ieder geval een broer was van Isaac. Latere zoon van Abraham, andere tak van de familie, broedervolk om zo te zeggen. En ze komen bij elkaar hier nogal definitief, omdat hier Midian geacht wordt uitgeroeid te zijn. En wat er van over is, en voor zover er wat van over is, wordt het ingelijfd bij Israël. En is ook voor een belangrijk deel, zoals uit de rest van het hoofdstuk blijkt, is ook voor een belangrijk deel inderdaad bestemd voor de Heer. Hier is nogal wat mee van doen, want alles wat van Midian komt, blijkt nogal heilig te zijn. En voor een belangrijk deel van de buit, moet ik zeggen, is inderdaad bestemd voor de Heer zelf. Maar daar ga ik verder niet op in, op die redenering, want die is me wat dat betreft veel te ingewikkeld. Maar waar het maar om gaat, is inderdaad dat hier die lijn afgebroken. Het is nog een merkwaardige ook, want de Heer sprak tot Mozes, neem wraak der kinderen Israëls van de Midianieten. Maar Mozes kon aanspraak maken op enige wijze op de troon over de Midianieten, omdat hij de zoon was van Jethro. Dan wel, weet je ook alweer, ben je naam weer kwijt. Reuel, weet u wel wat ik zeg, maar dat is weer een andere. Reuel, dankjewel. De zoon was van Reuel, de koning dus en hoge priester van Midian. De wettige zoon, wel te verstaan. Hetzelfde verhaal. De wettige zoon van de koning van Midian. Want hij trouwde inderdaad met zijn dochter. En dan wordt hij dus de wettige zoon. Schoonzoon noemen wij dat. Maar dat betekent ook zoveel als wettige zoon. Dus inderdaad, een nauwe relatie. En de sleutel voor dat Midian, daar zal ik je vorige keer wel verteld hebben nog, is inderdaad dat toen Mozes optrad als de verlosser van Israël en door Israël niet als verlosser werd aanvaard in Egypte, toen kwam Mozes terecht wel degelijk in dezezelfde woestijn en wel degelijk had hij een kudde door de woestijn te leiden, alleen de kudde heette niet Israël officieel, de kudde was de kudde van Jethro en dus een Midianitische kudde en hij trouwde met een Midianitische vrouw en er was allemaal niks mee mis, daar gaat het maar om, hè. Maar het is een perfecte uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarin Israël officieel, het officiële Israël, inderdaad de Heer Jezus, de ware Mozes, om zo te zeggen, verworpen heeft, maar waarbij de Heer inderdaad wel degelijk doet wat hij zal doen, namelijk een volk leiden naar de verlossing, zoals Mozes dat ook deed met die kudde van Midian, de kudde van Jethro enzovoorts. Zodat hoe dan ook de Midianieten, Jethro en al wat ermee samenhangt, rechtstreeks in verband wordt gebracht met de gemeente. Of we dat nou leuk vinden of niet. En daar gaat het maar om, hè. 2-1 gemaakt, hetgeen hier wel erg definitief gebeurt, overigens. Aardig is trouwens, dat vergeet ik er altijd bij te vertellen, omdat het maar zo'n detail is, dat als je Midianieten volgt in de Bijbel, dan vind je natuurlijk Midian in de eerste plaats genoemd als de zoon van Abraham en Ketura. Maar daarna vind je de Midianieten weer terug in de geschiedenis van Jozef. En dat had je dus op grond van wat je nou weet, mogen en kunnen verwachten. Want het is via Midianieten dat Jozef in Egypte terechtkomt. Want dat waren die kooplieden, weet u wel. De Midianitische, dan wel Ismaelitische, want Midianieten worden Ismaëlieten ook genoemd. Dat is ook aardig trouwens. Hoor. Hè? Wordt over nagedacht? Nee? Ismaël is namelijk net zo goed een beeld van Israël. Maar het Oude Testamentische Israël levend onder de wet enzovoorts. Maar Midianieten blijken via huwelijken enzovoorts wel degelijk ook Ismaëlieten te zijn. Zo worden ze genoemd bij geleerden. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar het waren Midianitische kooplieden die inderdaad Jozef brachten naar Egypte. En Jozef die naar Egypte gaat is inderdaad een beeld van hoe de zaligheid naar de heidenen zou gaan enzovoort in onze dagen. Maar het gebeurt via Midianieten. En ze spelen daar dus een rol in. Ze spelen zelfs een rol feitelijk in de verlossing en redding van Jozef als zodanig. En daardoor een rol in de redding van heel de wereld. Dat is maar waar het om gaat. Midianieten, die we brachten ze ook weer naar Egypte. Nou, goud, wier, ook en mirre, denk ik altijd. Maar dat was het niet, hoor. Maar het was wel mirre en in ieder geval balsem. Denk er maar eens over na. Ze waren onderweg naar Egypte met inderdaad specerijen, natuurlijk. Om die lichamen te balsemen in Egypte, want daarvoor werd dat spul in Egypte inderdaad gebruikt. Maar die balsem is altijd een beeld van vereeuwiging, van eeuwigheid enzovoorts. Maar dus Jozef werd samen met al die specerijen afgeleverd in Egypte. En toen ik daarna weer een Jozef tegenkwam, een poos later overigens, Wat had hij toen bij zich? Hè? Jozef van Arimathea, wat had hij bij zich? Specerijen, speciaal wezen halen, specerijen. Om het lichaam van de Heer Jezus te balsemen, die bovendien, Jezus, die bovendien ook de wettige zoon was van Jozef. God, weer een andere. Maar zo zit dat nou eenmaal, hè? Om hem te balsemen en te begraven. En de Heer Jezus lag dan ook in het graf van ene Jozef. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ooit over nagedacht waarom zulke onbenullige dingen in het psalm staan? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat kent u de uitspraak niet. Nee? O mensen. Uitspraak, ik weet niet uit het hoofd in welke psalm. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Het wordt geacht vervuld te zijn doordat hij begraven werd door Jozef van Arimathea in zijn graf en in zijn hof. Want Jozef was dus die rijke man. Maar naar de volgende vraag is waarom dus zulke betrekkelijk onbenullige zaken in de Bijbel staan. En waarom het zo belangrijk gevonden wordt dat het in de psalmen, dus in de pakweg een 1000 jaar van tevoren of zo, al vermeld wordt. Waarom zou dat wezen? Nou, waarom staan er dan in de psalmen zulke aardige profetieën over Judas die hem verraden zou? Dat degene die met hem het brood zou eten, zou zijn hand tegen hem opheffen. En dat zijn huis zou worden woestgelaten. En dat zijn opzienersambt aan een ander gegeven zou worden. Aan iemand als Matthias, waarvan we trouwens toch nooit meer wat horen. Waarom zou dat allemaal al in de psalmen staan? Want dat staat allemaal in de psalmen. Waarom zoveel eer voor Judas? In zijn verraad en zijn vervanging. Wel eenvoudig omdat het eigenlijk niet over Judas gaat, maar over het volk waarvan Judas de uitdrukking is. Het was het Joodse volk wat leefde door de Heer. Wat met hem, wat uit zijn hand het brood nam. Toch? De Heer hield het Joodse volk in leven. En al heel lang. Maar het hief de hand tegen hem op. En als Judas dat later doet, dan is dat de uitbeelding van die veel grotere waarheid. En als dan gezegd wordt, zie uw huis wordt u woest gelaten, in de psalm staat het over Judas, dan is gewoon de gedachte dat het huis van het Joodse volk, Judea, woest gelaten zal worden en dat dus Jeruzalem verwoest zal worden enzovoorts. Dat is wat het betekent. En er anders nemen zijn opzienersambt. Dat betekent natuurlijk dat Matthias de plaats van Judas zou innemen. Maar u begrijpt toch ook dat in werkelijkheid dus gezegd wordt dat een ander volk de plaats van het Joodse zou innemen. En hoe heette die man ook weer die de plaats van Judas zou innemen? Ja, heb ik nou 3 keer gezegd, Matthias, maar ik vraag het omdat een andere naam ook genoemd werd. En met veel grotere nadruk zelfs. Hij werd alleen niet in de plaats van Judas gesteld, maar hij werd wel kandidaat gesteld. Ooit te weten hoor. Jozef, gezegd Justus, maar hij heet Jozef wel degelijk wel, waarbij de plaats van Judas zou moeten worden ingenomen door Jozef. Maar ze kiezen die andere, Matthias, maar het drukt precies uit waar het om gaat, namelijk de plaats van Juda, het Joodse volk, zou ingenomen worden door inderdaad Jozef, namelijk de 10 stammen van Israël, maar dat zou men daarna ogenblikkelijk vergeten. Dat zou men kwijtraken, die gedachte. En dus de naam van Jozef verdwijnt ogenblikkelijk van toneel. Precies zoals de schenker die verhoogd werd via Jozef, vervolgens Jozef vergat. Daar kom je later pas weer op terug. Maar hij vergat Jozef. En zo is het. En in onze bedeling zijn wij vergeten dat inderdaad de zaligheid van Juda naar Jozef ging. Dat uit Jozef, in volstrekt juridische en wettige wijze, dat uit Jozef de gemeente gebouwd werd. Maar we zijn vergeten. En dat wij verhoogd zijn geworden door Jozef. Speelt geen rol van betekenis meer. Zijn we vergeten. Waarna trouwens in het Nieuwe Testament nog een Jozef verscheen. Die zijn we ook ogenblikkelijk vergeten. Want we kennen hem alleen nog maar als Barnabas. De man die Paulus op sleeptouw nam enzovoorts. Maar die heet ook Jozef als hij geïntroduceerd wordt in de Bijbel. En die eerste Jozef in het Nieuwe Testament zijn we ook vergeten, die van Nazareth. Want die horen we nog net een keer iets over in Lucas 2. Als de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd in de tempel is en wijst op zijn andere vader, zijn hemelse vader. En daarna heeft nooit meer iemand wat van deze Jozef vernomen, want zo, dat is het Bijbels beginsel. Jozef is degene die altijd zoek raakt, maar die niettemin op de achtergrond wel degelijk en zelfs zeer nadrukkelijk aanwezig is. Jozef die de oorsprong is van vele zaken, hoewel het nooit opvallend is. Zoals Jozef de wereld en in ieder geval zijn familie redde, maar niemand wist ervan. Niemand wist dat het Jozef was daar in Egypte die dingen regelde. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dat herhaalt zich dus nog wel eens een paar keer. Maar zo was het in de tijd ook. Jozef verkocht naar Egypte door Midianieten, zodat Midianieten een belangrijke rol spelen inderdaad in de positie van Jozef. Dat is maar waar het om gaat. Zo komt dat elke keer in de geschiedenis terug. En wat hier in Numeri wordt uitgebeeld, in al deze tekenen met betrekking tot onze dagen, is inderdaad hoe de beide huizen van Israël, om zo te zeggen, één zouden worden. Het ene huis van Israël werd weliswaar, was bekend als heidens, gewoon omdat het de Israëlitische afkomst, of de Israëlitische reputatie, een naam of zo te zeggen, of identiteit verloren was. En dus is het Midian, men neemt die weg, dat Midian hier ingelijfd wordt als het ware bij Israël. En zo hoort het ook zijn broedervolken, beide van Abraham enzovoorts. Er zit trouwens nog een lijn op de achtergrond, maar die kan ik helaas ook niet uitgebreid uitleggen. Die naam Midian, die wordt namelijk vertaald met twist en uitgebreid met een strijd om de macht. En dat kan wel zo wezen, maar dat is de negatieve toepassing. Daar gaat hij weer. Hè. Dat is de negatieve toepassing van de naam. Want neem je de neutrale, dan is het gewoon zo dat de naam Midian komt van, eigenlijk hetzelfde is als de naam van Dan, om het eenvoudig te houden. Midian, van het Hebreeuwse din, vertaald met rechten en eventueel regeren. Want daar is het synoniem mee in elk geval. Maar rechten, het recht brengen. En dus, Midianieten zijn te beschouwen als een volk van rechters. En men zegt, dat is dan twist, dan hebben ze ruzie. Ja, dat is de negatieve toepassing, hè. Maar dat had net zo goed positief kunnen zijn. Zoals tot uitdrukking komt in de naam van Dan. En misschien ook bekend in de naam van Dina. U weet wel, de 13e. Dina. Nee, niet de 13e zoon natuurlijk, want dat de 13e zoon was Efraïm. Weet u wel, van Jacob. Langs een moeilijke route was er een 13e, Efraïm. En langs een andere moeilijke route was er ook een 13e. En dat was Dina, het meisje dus. Zodat je de naam van Dan tweemaal tegenkomt bij de zonen, of kinderen moet ik dan zeggen, van Jacob. En dat is wel aardig. Want als later een 13e jongen komt, dan is dat ook omdat er één tweemaal voorkomt. Namelijk, Jozef komt twee keer voor. Eén keer via de zoon Manasse en de andere keer via de zoon Efraïm. De 13e stam komt tot stand via een dubbele dus. Maar voordat die 13e stam of 13e zoon of hoe die maar heet er is, is er een 13e, namelijk één dochter. Maar dat is ook een dubbele, want dat is een doublure van Dan. En ze draagt dan ook inderdaad dezelfde naam. Maar de aardigheid is dat de stam van Dan en de naam van Dan, de rechter, in vele gevallen in de Bijbel genoemd wordt in één adem met Efraïm. En dat is nog een beetje vreemd, ik kan het nog vreemder zeggen, want de naam van Dan valt ook op doordat hij in één adem, kan je dat niet meer zeggen, maar in één adem wordt weggelaten met Efraïm. Dan worden twee stammen niet genoemd. En dan zijn het die van Dan en Efraïm. Dat is namelijk in Openbaring 7. We verdwijnen ze allebei. De naam van Dan wordt niet genoemd. Maar de naam van Efraïm ook niet. En in plaats daarvan staat er dan de naam Jozef. Maar Efraïm verdwijnt ook. En dat komt omdat Dan en Efraïm samen staan inderdaad, of vertegenwoordigers zijn van, of staan voor het eerstgeboorterecht. Dan en Efraïm bij elkaar. Waarbij Dan trouwens de 5e zoon is uit de reeks. En dat is ook altijd aardig, want het wijst dan sowieso weer naar onze dagen. En wat je van Dan ook vindt in de geschiedenis, is dat een deel van de stam van Dan inderdaad verdwijnt, zich terugtrekt naar het uiterste noorden en daar op een afgelegen plaats komt te wonen. Zich daar een plaats vindt, daar een stad veroverd La is en het wordt dan vanaf dat moment Dan, de meest noordelijke stad van Israël, de stad Dan. Dat is een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente. Maar in dat beeld, zoals het in de geschiedenis van Richteren voorkomt, gaat het dus om de stam van Dan, die zo groot wordt dat een deel ervan zich afzonderd, daar uittrekt en op een aparte, geïsoleerde plaats komt te wonen. Buiten de lege plaats eigenlijk, in het hoogste noorden, afgezonderd van Israël en aan de andere kant toch behorend bij Israël, maar dan zo hoog mogelijk. En geïsoleerd. Als dat niet de gemeente is, dan weet ik het niet meer. Maar het heet Dan. Maar goed, als de positie van de gemeente in het Nieuwe Testament genoemd wordt, dan wordt in het algemeen gezegd dat we deel hebben aan Christus en aan zijn uiterste verhoging, dat we zijn gesteld tot koningen en priesters samen met Christus, tot zonen zouden worden gesteld enzovoorts. Maar daarnaast wordt gezegd dat wij de engelen zouden oordelen. Dan zijn we dus een volk van rechters. Dat noemen ze een volk van rechters. In de Bijbel heb je twee mogelijkheden. Danieten. Zeg maar Denen. Dat zeggen we nu. Maar laat maar zeggen. Danieten. Dat is even terzijde dan. Hè. Danieten. Toch? En de andere naam is gewoon Midianieten. Want de betekenis van de namen is in de praktijk volkomen gelijk. En ze stellen ook inderdaad hetzelfde voor. Ze stellen voor de roeping van de gemeente inderdaad in onze dagen. Wij zouden de engelen oordelen, schrijft Paulus notabene aan Corinthiërs. Wij zouden de engelen oordelen in de toekomst. En daarna het volgende vers is 1 Corinthië 3 vers 6 en 7 geloof ik. Daarna in het volgende vers staat, we zullen de wereld oordelen. Hemel en aarde dus. En dat betekent inderdaad dat we rechters zijn, inderdaad. Samen met Christus. En als dus inderdaad in Johannes de Heer Jezus zegt dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft, betekent het dat die Zoon tot rechter gesteld is. Maar als er staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, betekent dat wij met hem tot rechters gesteld zijn. Bovendien, maar dan geef ik ook nog wat huiswerk mee, vrees ik. Bovendien is dat ook de gedachte in Hebreeën 12, als daar een opsomming volgt van 12 punten, als ik me goed herinner. Gij zijt niet gekomen tot, enzovoort, hè, maar dan gij zijt gekomen tot, en er komen 12 punten, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, de hemelse Sion, de stad des levende gods, het hemelse Jeruzalem, de gemeente van eerstelingen, gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. En een van de punten uit de opsomming is dan, en gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen. En wat betekent zo'n uitdrukking? Is dan altijd de vraag. Gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen. Nou, als er niks bij stond, zou je denken, vanuit onze positie, we zijn tot God gekomen, die zal ons oordelen. En daar is niks tegen in te brengen natuurlijk. Zo is het ook. Maar dat is niet de betekenis van de uitdrukking. Want het is een deel van een opsomming van 12 punten. Het lijkt geen enkele twijfel dat die 12 punten allemaal spreken over waar wij deel aan gekregen hebben. Waar wij aan toegevoegd zijn. Namelijk aan dat ontastelijke Sion. Aan dat hemelse Jeruzalem. Aan de gemeente van eerst geborenen, aan de algemene vergadering. Want daar zijn we allemaal toegekomen, staat er. Daar zijn we allemaal aan toegevoegd. Tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, de tienduizenden der engelen zijn we aan toegevoegd, enzovoorts. En we zijn toegevoegd aan de geesten der volmaakte rechtvaardigen, enzovoorts. En we zijn toegevoegd aan God, de rechter over allen. En dat kan dan toch in dat verband alleen nog maar betekenen dat we inderdaad toegevoegd zijn aan de rechter en met hem recht zullen spreken. Simpelweg. En als dat zo is, dan zijn we als volk aan te duiden als een volk van richteren. Een volk van rechters. Een volk van Danieten dus. Of wat uitgebreider, een volk van Midianieten. Midianieten, hè? Maar het is echt hetzelfde woord. Kortom, ik wil alleen maar zeggen dat die uitdrukking inderdaad Nieuw Testament is in een bijzonder gemeentelijke waarheid alleen maar bevestigd. Waar het over gaat in deze hoofdstukken is inderdaad hoe die twee tot één worden. God telt Midian niet en toch doet God wat met Midian. Hij voegt het toe, namelijk aan Israël, waarbij het wellicht nog blijft bestaan, maar niet op persoonlijke titel. Dat wil zeggen, de Heer rekent het niet, de Heer kent het niet. En wat er van overgebleven is, dat wordt inderdaad toegevoegd aan Israël en krijgt deel aan de zegeningen van Israël. En wat die vrouwen later eventueel nog voortgebracht hebben, waren inderdaad Israëlieten. Hoewel ze officieel ook Midianieten waren, maar het verschil bestaat niet meer. En dat is maar waar het om gaat. En dat is de situatie zoals in onze dagen feitelijk bestaat. Daar laat ik het eerst bij, want het lijkt me goed om eerst te pauzeren. In deze hoofdstukken spelen nog een paar zaken een rol die ik toch op zijn minst wil noemen. Er valt toch weinig meer over te zeggen dan dat hoor, dan noemen. Dat is onder andere de kwestie die genoemd wordt in nummer 27. Waarboven staat wet van het recht der erven. Bloemen voor de man die dat bedacht heeft, die titel. Wet van het recht der erven. Klinkt in ieder geval heel goed. Het lijkt een onbeduidende zaak, maar het wordt wel degelijk nogal wat keren aangehaald. Wordt uitgebreid op ingegaan, toch. Dus er moet iets bijzonders mee aan de hand zijn. Er staat, toen naderden de dochteren van Zelafejat, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. En dit zijn de namen, zijn de dochteren. Namelijk Machir, Noah, Hogla, Milka en Tirza. Zo werden ze geroepen als ze moesten komen eten, denk ik altijd. Ik kan die namen nooit onthouden. Ik heb de betekenis wel nagezocht, maar kan er weinig mee. Machla, Noah, Hogla, Milka en Tirza. Machla betekent iets van ziekte of zoiets. Dorheid, ziekte. Noah staat voor beweging. Hogla schijnt een patrijs geweest te zijn. Maar ja, zo kun je een meisje noemen. Patrijsje. Dat kan, moet kunnen. Milka, de koningin. Milka, inderdaad. Goed. Milka, dat betekent gewoon koningin. En Tirza, de meest bekende naam uit de race, vrees ik. Lieflijk, of zo. Iets van die naad. Maar ik kan er verder ook niks mee en ik kom de dames ook niet meer tegen, behalve alleen in deze kwestie die hier genoemd wordt. In vers 2 namelijk, die kwestie, er staat, en zij stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar, de priester, en voor het aangezicht van de oversten, overpriesters dus, en van de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst, zeggende, en dan komt de rechtszaak, hè? Want dat is waar het over gaat, een rechtszaak. En zij zeiden, onze vader is gestorven in de woestijn en hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach. Daar hoorde hij niet bij. Hij is gestorven in de woestijn, maar vader hoorde niet bij de club van Korach, denk ik dan. Maar hij is in zijn zonde gestorven, dat wil zeggen gewoon, dat is normaal, dat de mens sterft in zijn zonde. Hij is volgestorven in zijn zonde, want door de zonde sterft men, hè, dat weet u toch. Men sterft omdat hij een zondaar is. Hij is in zijn zonde gestorven en hij had geen zonen, maar wel 5 dochters dus. En dan vers 4, waarom zou de naam onze vaders uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden, omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. Dat wil zeggen dat die dochters voor zonen gerekend wilden worden en een erfenis zouden krijgen straks in het beloofde land. Want daar zou inderdaad het land verdeeld worden onder de Israëlieten, waarbij elke familie zijn eigen stuk grond kreeg, want daar komt het op neer, hè. Perceel onroerend goed dus, want daar gaat het over. Maar deze man had geen zonen, wel dochters, en de dochters die willen nu voor erfgenamen gerekend worden, zodanig dat zij, om de familie van vader in stand te houden, de naam van vader dus in stand te houden, willen zij ook een erfdeel krijgen in het land in de toekomst. Nou, Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heeren. En de Heer sprak tot Mozes, vers 6, zeggende: de dochteren van Zelafejad spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting ener erfenis. Dat wil zeggen, de bezitting namelijk een erfenis. Te midden van de broeders haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. En indien hij geen dochter heeft, zo zult gij zijn erfenis aan zijn broederen geven. Indien hij nu geen broederen heeft, zo zult gij zijn erfenis aan de broederen zijns vaders geven. En indien ook zijn vader geen broeders heeft, zo zult gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande, die hem de naaste van zijn geslacht is, dat hij het erfelijk bezitte. Dit zal de kinderen Israëls tot een inzetting des rechts zijn, gelijk als de Heere Mozes geboden heeft. Zodat inderdaad geregeld wordt dat de bezittingen inderdaad in stand blijven en behouden blijven voor de familie als zodanig. Maar in het bijzonder wordt dus geregeld dat bij afwezigheid van zonen de dochters een erfenis krijgen. Dat wil zeggen, de erfenis komt op hen, op zijn dochter of op hun hoofd, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd wordt. Dus deze zaak die later nog uitgebreider naar voren komt overigens. Of uitgebreider, het wordt nog een paar keer genoemd, staat trouwens te kijken, want het werd in het voorgaande hoofdstuk, in nummer 26 ook al genoemd, in vers, werden zij al genoemd, die dochters althans, in vers 33, maar dat even terzijde. Daarna in 27 vers 1, daarna worden zij ook nog weer genoemd in nummer 36, en daar komt in ieder geval dezelfde issue aan bod, hè? Dezelfde zaak. Nummer 36. En de hoofden der vaderen van het geslacht der kinderen van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, uit de geslachten der kinderen van Jozef, traden toe en spraken voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht der oversten, hoofden van de vaderen der kinderen Israël, en zeiden: de Heere heeft mijn Heer geboden dat land door het lot aan de kinderen Israëls een erfenis te geven. En mijn Heer is door de Heere geboden de erfenis van onze broeder Zelafejad te geven aan zijn dochteren. Wanneer zij een van de zonen der andere stammen van de kinderen Israëls tot vrouwen zouden worden, zo zou haar erfenis van de erfenis onze vaderen afgetrokken worden en toegedaan tot de erfenis van die stam aan welke zij geworden zouden, alzo zal van het lot onze erfenis worden afgetrokken. En dat is een aardige redenering dus. Want deze dochters zouden dan erven, maar als die dochters vervolgens trouwen met een man uit een andere stam, dan zouden de bezittingen dus toch van de ene stam naar de andere stam overgaan. En dat was nou juist weer niet de bedoeling. Immers, de wetten op dat onroerend goed, om zo te zeggen, worden aan Israël gegeven. Inderdaad, laten we het maar even aards beschouwen dan, om groot grondbezit tegen te gaan en om te zorgen dat de bezittingen ook altijd in dezelfde families blijven enzovoorts. En dus wordt er van alles gedaan om die familie dan ook in stand te houden. Heeft vader dus geen zonen, dan gaat de erfenis naar de dochter, de dochters, en komt dus, en dan met de hoop dat die dochter wel een man en dus ook vervolgens wel zonen krijgt, want dat is dan de bedoeling uiteraard. Waarbij hier in nummer 36 uiteengezet wordt dat deze dochters die voor erfgenaam optreden omdat er geen zonen zijn, dat deze dochters zouden moeten huwen binnen de stam waaruit ze zelf zijn, zodat hun erfenis inderdaad binnen dezelfde stam van Israël zou blijven. Dat is de gedachte. Dus niet trouwen buiten de stam, maar binnen de stam. Maar weer naar aanleiding van die dochters van Zelafejad. En daarna vinden we dezelfde zaak nog een keer genoemd in Jozua, waar in Jozua 17 het land inderdaad daadwerkelijk dus verdeeld wordt. En dan opnieuw wordt erop gewezen dat deze dochters van Zelafejad inderdaad een erfenis zouden ontvangen. En dat is kennelijk een belangrijke zaak. Dan moet ik u zeggen dat een zaak van deze aard ook inderdaad ongeveer net zo letterlijk voorkomt in het Nieuwe Testament, kennelijk. Maar daar heb je het weer, dus ook alweer lastig om uit te leggen. Maar daar hebben we het dan over Maria. Die van Matthäus 1, zal ik dan maar zeggen. De moeder des Heren. Want de aardigheid is dat die geslachtsregisters die daar beschreven worden in Matthäus en in Lucas 3, Matthäus 1 en Lucas 3, dat die geslachtsregisters ook alleen maar goed te volgen zijn als wij in de gaten hebben dat Maria inderdaad enes kind is en in ieder geval geen broers heeft. Want dat is de gedachte. Ze heeft geen broers. Maar ze komt wel voort uit de familie van de troonpretendent, zal ik maar zeggen. En het gaat daar over de vererving van de troonsrechten. En het punt is dat de vader van Maria geen zonen heeft, alleen de dochter Maria. En de vraag is of zij erfgenaam van de troon is dan. En volgens deze inzettingen hier uit Numeri, zeker wel. Alleen er zit een moeilijkheid aan, want volgens de Israëlitische wet zou een vrouw niet op de troon zitten. Maar daarom kan ze wel de troonsrechten erven en daarna vererven. Dat wil zeggen, ze speelt wel een rol in de erfopvolging. En waar het dus om gaat, is inderdaad dat de dochter wel zou erven, zoals Maria ook inderdaad de troonsrechten zou erven, maar door het huwelijk van de vrouw komen de rechten automatisch terecht bij haar man. En wat wellicht nog belangrijker is, daarna bij haar zoon eventueel. Zodat als de vrouw troonsrechten erft, dan komt haar man op de troon en daarna hun beide zoon, als de gang van zaken normaal verloopt. Huh? Dat is de gedachte. En zo is de Maria in het Nieuwe Testament erfgenaam van de troon, maar de troon komt inderdaad terecht bij Jozef, die haar man dus, maar uit een hele andere lijn van de familie, wel binnen de stam overigens, dat heb ik alweer, wel binnen de stam, binnen Juda, zelfs binnen de familie van David, maar dan uit de andere tak van de familie. En zo wordt Jozef inderdaad zonen Davids, en zo wordt de Heer Jezus inderdaad erfgenaam van de troon, maar hij wordt erfgenaam via de moeder dus eigenlijk. Omdat de dochter bij afwezigheid van de zonen wel degelijk zou erven. Zou Maria namelijk een broer gehad hebben, dan zouden de troonsrechten naar haar broer gegaan zijn en zo dus niet bij de Heer Jezus terechtgekomen zijn. Dat is de gedachte. Daarna, als u die geslachtsregisters leest, zult u merken dat het iets gecompliceerder is, dat er nogal wat moeilijkheden, wat haken en ogen aan zitten aan het verhaal. Maar dit is echt de achtergrond van die registers, zoals ze daar genoemd worden, waar we in Matthäus een geslachtslijn krijgen die loopt tot op Maria. Maar van Maria staat er meteen dat ze ondertrouwd was of getrouwd was met Jozef. En het hele punt is dat Jozef daardoor de erfgenaam van die troon werd, hoewel hij niet afstamde uit diezelfde lijn van de familie. Hij kwam namelijk uit een andere lijn, de lijn namelijk zoals die in Lucas 3 uiteengezet wordt. En dat was de lijn niet van kroonpretendenten, maar wel van een tak van de familie. Maar dan een tak die tot dan toe geen troonsrechten gehad had. Dat is waar het om gaat. Nou, meer zal ik er niet van uitleggen. Maar dit is het meest bekende, wat ik nu hiervan zeg, is het meest bekende van deze geschiedenis van de dochteren van Zelafejat. Ik moet altijd kijken, hoe schrijf je dit ook alweer? Zelafejat schijnt het, hè? Dat is het meest bekende, zo van, als deze wet er niet geweest was, dan zou de Heer Jezus niet eens troonsrechten hebben, zodat deze wet hier in het Oude Testament uitgebreid wordt opgenomen om als basis te fungeren voor de rechten later van Maria en vervolgens de Heer Jezus. Dat zal ook wel zo wezen, maar persoonlijk geloof ik dat er nog wel het een en ander achtersteekt, want waar het om gaat, is inderdaad om het uitsterven van een bepaalde familie. Dat wil zeggen dat er geen mannelijke erfgenaam is, enzovoorts. En de vraag is dan of deze dochters, die normaal niet erven, of die eventueel dan toch een erfenis zouden ontvangen. En dat is een ingewikkeld verhaal, maar het is ongetwijfeld zo, mede uit het verband van de geschiedenis trouwens, dat deze dochteren van Zelafejat de uitdrukking zijn van de situatie van het volk, het Joodse volk, in onze dagen, waarbij het volk als zodanig geen rechten van bestaan heeft. Ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen, want Ik weet heus wel dat daar al, nou ja, eeuwen over gediscussieerd wordt, maar ik doe me net alsof dat geen rol van betekenis speelde. Het Joodse volk heeft in onze dagen voor van Gods wegen geen rechten van bestaan, niet in geestelijke zin of op geestelijke gronden. En u wordt geacht te weten dat geestelijke dingen per definitie mannelijk zijn. En dat is precies waar het hier om gaat. De mannelijke lijn sterft uit. De geestelijke rechten, de naam als zodanig, verdwijnt. Waarbij de gedachte is dat het een uitbeelding is van het Joodse volk in onze dagen. Wat inderdaad de naam, de titel is kwijtgeraakt. De geestelijke rechten is kwijtgeraakt. Het heeft trouwens de man verworpen, dus dat weet je nog meer. Maar in ieder geval is geen man meer. Het wordt beschouwd als vrouwelijke overlevenden, zal ik maar zeggen. Maar daarmee tegelijkertijd in wezen zelfs onvruchtbaar is de gedachte. Maar in ieder geval niet erven. En dan zou ik u natuurlijk moeten herinneren aan, Galaten 4. Waar een vergelijking gemaakt wordt, dan ga je weer andere namen heen. Maar waar een vergelijking gemaakt wordt tussen, laat ik de naam achterwege laten, wordt een vergelijking gemaakt tussen de vrije en de slaaf. Of de zoon der vrije en de zoon van de slavin. En de gedachte daar is dat de zoon van de slavin niet zal erven met de zoon van de vrije. Hebben jullie? Galaten 4. Nou, het hele punt is dat de zoon van de slavin is het Joodse volk in onze dagen. En zolang het in slavernij is, zal het inderdaad niet erven. En de zoon van de vrije is de gemeente in onze dagen. Waarna de vraag is, wie is dan zijn moeder? Maar daar gaat het nou even weer niet over. Want dat weet u nou langzamerhand, hè? Goed. De zoon van de vrije, dat is dus de gemeente, die zou wel erven, en er staat bij ingelaten dat dat een uitspraak is over de gemeente in onze dagen, levend in de vrijheid van het nieuwe verbond waartoe wij geroepen zijn. Vervolgens Galaten 5. Maar de zoon van de slavin zou niet erven. Dat, en die zoon van de slavin, let op zoon, niet dochter, zoon van de slavin. Maar die zoon van de slavin is de uitdrukking van het Joodse volk onder het Judaïsme, onder de Joodse wet dus, en dus in slavernij van de wet. En het zou niet erven. Het zou niet erfgenaam de wereld zijn, zou de zaligheid niet beërven, zou het koninkrijk niet beërven, zou de belofte niet beërven en misschien zijn er nog wel meer van deze uitdrukkingen. Het wordt aan de kant geschoven. Er wordt zelfs gezegd dat de Heer gezegd heeft, drijf de zoon van de dienstmaagd uit. Want zo staat het er. Drijf de zoon van de dienstmaagd uit, want de zoon van de dienstmaagd, de slavin, zal niet erven met de zoon van de vrije. Zodat het Joodse volk onterfd wordt ten behoeve of ten gunste van de zoon van de vrije, namelijk de gemeente. Maar let op, het gaat over zonen daar. Hier gaat het over dochters. En het hele punt is dat de dochters de uitdrukking zijn van dit volk, wat inderdaad zijn geestelijke rechten, een mannelijke zou ik maar zeggen, verloren heeft. In die zin, langs geestelijke weg, is het Joodse volk, om zo te zeggen, uitgestorven. Heel simpele zaak hoor. Komt overeen met Ismaël, onder de wet levend, weg, uitgestorven, lijn breekt af, als het ware. Maar wat in deze geschiedenis wordt uitgedrukt, is dat deze dochters, hoe dan ook, zonder dat er een wet voor was overigens, aanspraak maakten wel degelijk op een erfenis. En zij melden zich daarvoor bij het loket. Ik bedoel, bij de Heer had ik willen zeggen, en toen wisten ze niet of ik misschien Mozes of Aaron moest zeggen. Nee, Aaron niet natuurlijk, want die was overleden. Maar ik bedoel, bij de officiële instanties, bij de Heer dus feitelijk toch, via Mozes en Eliaza. Zij melden zich en claimden inderdaad een erfenis, maar de vraag was of zij zouden erven of niet. En dat is de vraag die ook in onze dagen geldt, en waar velen de draad in kwijtraken, helaas. Maar toch niet zo moeilijk is de vraag namelijk, als God dan het Joodse volk aan de kant geschoven heeft, en als de gemeente in de plaats, de kerk in de plaats van Israël gekomen is, of zoiets, hè? Want ik moet korte uitdrukkingen gebruiken, hoe onnauwkeurig ze dan ook zijn. Maar als dat dan de gedachte is, als het Joodse volk dan inderdaad onder het oordeel gekomen is, en dan komt er toch een Jood en die zegt, ja, dat kan er wel zo wezen dat het misgegaan is met mijn familie en mijn volk. Maar ik had toch wel graag aanspraak willen maken op de erfenis en op de zaligheid en wat er maar wezen mag. En erfenis in het beloofde land. Dan is de vraag, kan dat ook? Het is natuurlijk een domme vraag, maar... Het is gewoon de vraag, hè? Kan een Jood behouden worden in onze dagen? En het antwoord is ja, natuurlijk. Als je in zijn ongeloof niet blijft, zei Paulus in Romeinen 11. Natuurlijk kan dat. En bovendien, er valt niet over te discussiëren, want Paulus zelf ging door voor een Jood. Een Benjamin niet, een Jood, een Romein, maar wat het maar was, maar in ieder geval een Jood. Hè? En hij zegt, heeft God zijn volk verstoten? Hij zegt, nee, want ik ben niet verstoten en ik ben een Jood, enzovoort. En alle discipelen, de apostelen, waren Joden, de 12 in elk geval. En de eerste christengemeente in Jeruzalem bestond voor de overgrote meerderheid uit Joden. Dus inderdaad, dat kan. Zodat het mogelijk is dat inderdaad het volk als zodanig, of moet ik zeggen de familie, het volk als zodanig op een doodlopend spoor is terechtgekomen, op een zijspoor, maar het is per definitie een doodlopend spoor toch, een afgebroken zaak, afgesneden zaak, met een nog een andere Bijbelse uitdrukking. Maar het neemt niet weg dat individuele leden van het volk wel degelijk langs heel andere weg een beroep doen op de genade gods, niet op de wet, en dus op de barmhartigheid gods, op de goede tierenheid gods, op de goedigheid, gutigheid, zei Luther geloof ik. Beroep doen op de genade van God, dus zal ik maar zeggen, dat ze wel degelijk deel een erfenis kunnen krijgen. Zo'n wet was er niet, en in deze dagen zeker nog niet, wat hier ontstond was jurisprudentie. En die werden prompt vastgelegd, voortaan zou het zo gaan. Maar deze dochters kwamen eigen in beweging, maakten aanspraak op een erfenis waar ze in feite helemaal geen recht op hadden. Ze kregen hem niettemin wel. En dat is de situatie van de Jood in onze dagen, als hij komt tot Christus, aanspraak maakt op de erfenis. U weet, de erfenis die uit de belofte is en niet uit de wet. Gelaten 3 en 4. Hè? Als je een aanspraak maakt op de zaligheid, is geen enkel probleem. Men moet alleen binnen de familie blijven, maar dan blijft het uiteraard. Of niet? Blijft het binnen Israël. En dat is waar het om gaat. Want die namen van die dochters betekenen verder, ik zou het u niet kunnen zeggen wat de naam van pa betekent. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Want de naam Zelafejat wordt vertaald met een eerste breuk of een eerste geboorte. Dus, want dat is hetzelfde. Dat staat niet in Weigers en Kat. Het Bijbels namenboek, die hebben daar wat anders. Die hebben staan, de te vrezende is schaduw. Of bescherming dus. Maar ik heb een andere bron en die zegt, dat betekent de eerste breuk, de eerste geboorte. En dat lijkt me inderdaad voor de hand te liggen. Daar gaat het ook om. Om eerst geboorterecht. En zeker dus om het eerst geboorterecht, zoals wij dat kennen, eerst geboorterecht van de gemeente in onze dagen enzovoort. Daar werd trouwens ook aanspraak op gemaakt dat men inderdaad deel zou hebben aan de erfenis in het beloofde land, wanneer men in dat land zou aankomen. En daar gaat het maar om. En dat er 5 dochters zijn, bevestigt hetzelfde als de 5 Midianitische koningen. Het heeft te maken met de 5e bedeling, met het verborgen werk gods. Dat werk wat via de achterdeur gebeurt of zo, of achter de coulissen, of hoe je dat maar zegt, maar het gebeurt wel. En hoe vreemd het ook is, het Joodse volk aan de kant gezet enzovoort, maar neem niet weg dat de individuele Jood wel degelijk deel krijgt aan de zaligheid wanneer het komt tot geloof. Eigenaardig is trouwens dat deze dochters en dus ook pa afkomstig waren uit de stam van Manasse. Dat is aardig, want Manasse speelt zo'n merkwaardige rol. In werkelijkheid namelijk hoort Manasse natuurlijk bij Jozef. Hij hoort bij Jozef Manasse, dat weet je, hè? De zoon van Jozef, de oudste zoon van Jozef. Die zijn eerste geboorterecht overigens kwijtraakte, want ging naar zijn jongere broer Efraïm. Maar goed. Maar het is eigenlijk, het is hoort bij Jozef. Maar de aardigheid is, en u moet er, schrijf het anders maar op, ik kan het ook niet helpen. U moet het gewoon onthouden. De aardigheid is dat binnen Jozef, dat wil zeggen in de verhouding tussen Efraïm en Manasse, de oude verdeling weer ontstaat, waarbij Efraïm staat voor tien stammen van Israël en Manasse weer voor de twee. Dat is ook makkelijk uit te leggen. Kijk, als de naam van Jozef gebruikt wordt voor heel Israël, dan is Efraïm de tien en Manasse de twee. En dat laat zich makkelijk uitleggen, want de Bijbel zelf laat via een, ja, een grapje, hoe noem je zoiets? Via een ja, hoe zeggen ze zoiets? Via een zetfout. Nou goed. De Bijbel zelf laat namelijk zien dat de naam van Manasse rechtstreeks in verband gebracht zou moeten worden met Mozes. In het Nederlands herkennen wij het niet, maar in het Hebreeuws is het vrijwel hetzelfde. Want of je nou hebt Moshe of Menasje, dat scheelt maar één letter. Dat is ook echt zo, dat scheelt maar één letter. En de aardigheid is zelfs dat ergens in de schrift, ergens achterin Richteren, uit het hoofd weet ik dat zo gauw niet, maar ergens achterin Richteren gesproken wordt over een zoon van Manasse, terwijl zonneklaar is dat het niet gaat over een zoon van Manasse, maar over een zoon van Mozes. Met andere woorden, er staat een N te veel in die naam, in het Hebreeuws al. Ik geloof zelfs dat hij nog voor de gelegenheid groot geschreven is. Is het niet zo?
Nee, verhoogd.
Verhoogd geschreven. Goed, maar in ieder geval afwijkend geschreven. Zodat ook als je de lijst niet bij had. Waar was dat? Zeg het even uit, op.
Ik weet het
niet. Oh, je weet dat of niet? Nou ja, ik heb er een keer een hele week over gesproken. Daar heb ik nog een band, dus wie het hebben wil. Hè? Huh? Over Efraïm en Dan. En over Juda en Benjamin. Want wat dan is in relatie tot Efraïm, dat is Benjamin in relatie tot Juda. Richteren 18, vers 30. Daar wordt dus de naam van Manasse geschreven, met een wat eigenaardig geschreven nun en erin dus. En als je hem dus, verhoogd geschreven, als je hem dus uithaalt, staat er gewoon Mozes. En dan klopt het precies met wat er verder staat. Het gaat namelijk over een zoon, een kleinzoon van Mozes. Dat klopt precies. Niet te min staat er de naam Manasse. Als je de Joodse commentatoren vraagt waarom dat is, dan zeggen ze, nou, het gaat hier om afgoderij. En uit pietijd met Mozes heeft men zijn naam verbasterd voor die van Manasse. Daarna ik altijd vraag, en wat doet men dan uit pietijd jegens Manasse? Want het is toch niet zo aardig om Manasse de schuld te geven van iets wat de familie van Mozes dan deed. Ik bedoel, het is een rare verklaring. Zo zit het namelijk niet. Maar het hele punt is dat Manasse en de naam van Manasse, de stam van Manasse, typologisch de uitdrukking is van het Joodse volk levend onder de wet, namelijk onder Mozes. En vandaar het verband met tussen Manasse en Mozes. Het wettische deel van Israël, het mozaïsche deel van Israël, want u weet dat toen het volk verdeeld werd, leefden de tien stammen niet onder de wet en hebben dat van lang zal ze leven ook nooit gedaan. Helemaal never. De wet is iets specifiek thuishoort bij de twee stammen van Israël. En vandaar dat die verdeling via de Jozef weer tot uitdrukking komt in Efraïm en Manasse. En dan moet ik het nog een fase verder zeggen. Voor zover de naam van Jozef gestempeld wordt op de gemeente, en dat gebeurt in de Bijbel, wordt de naam van Efraïm toegepast op de gelovigen uit de heidenen in het algemeen en van de tien stammen dus in het bijzonder. En de naam van Manasse wordt dan gestempeld op het Joodse deel, van oorsprong Joodse deel van de gemeente. Hebben jullie? Ja, dat vertel ik u nou. U zou zeggen, nou, het is interessant, maar ga door. He? Goed, maar het punt is, die beginselen gebruik ik al jaren overal waar ik die naam in de Bijbel tegenkom. En dat klopt al, het klopt altijd. Zo zit het namelijk altijd in elkaar. Maar als ik het bewijzen moet, moet ik al die schriftplaatsen aanhalen, ze uitgebreid bespreken, laten zien dat het zo is en waarom het zo is enzovoort. En dat is echt niet te doen. Maar wat ik maar zeggen wil is dit dus, dat Manasse verband houdt met Mozes en daarmee met het Joodse volk. En in het bijzonder de situatie van de Joden in onze dagen. En dat is precies wat ik ontleen al aan de geschiedenis als zodanig. Wat deze vijf dames uitdrukken is de situatie van het Joodse volk in onze dagen terzijde geschoven. En wel, maar dan van dat deel wat nu aanspraak maakt, zoals deze vijf, op een erfenis. In deze dagen van de bedeling der verborgenheid. Vijf dus, vandaar die vijf dochters. Enzovoort. En dus zijn ze uit Manasse. Het is bijna vanzelfsprekend dat ze uit Manasse. Dat is natuurlijk overdreven gezegd. Maar dus zijn ze uit Manasse. De uitdrukking van het Joodse volk in onze dagen. Ze maken aanspraak op de erfenis. En jawel, die krijgen ze. Een erfenis dus binnen de familie van Jozef. Toch? Want dat is maar waar het om gaat. Het drukt dus inderdaad uit hoe de gelovige Jood in onze dagen gewoon de erfenis ontvangt, net als ieder ander. En hoewel de mannelijke familie is uitgestorven, om zo te zeggen, hoewel de geestelijke lijn van dat volk, de geestelijke levensader van dat volk is afgesneden, krijgt men niettemin deel aan de beloofde zaligheid. Als men gelooft, men hoeft het de Heer maar te vragen, hoeft maar tot hem te komen. En men komt namelijk tot Mozes en Eleazar. En u weet wie Eleazar is, in het algemeen de hoge priester van het nieuwe verbond. En men krijgt erfenis. Dat is bijna overbodig te zeggen, want straks in de toekomst gebeurt dat zeker, na de opname van de gemeente. Maar het is heus hetzelfde principe. De Jood komt tot de hoge priester van het nieuwe verbond, de echte Lazarus Eleazar, namelijk Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En men nadert tot zijn troon der genade en men ontvangt daar genade, barmhartigheid, hulp, kortom erfenis. Dat is het hele verhaal. En dat is het ook wat uitgedrukt wordt vervolgens in die geschiedenis waar ik dan nu vanavond eigenlijk niet meer aan toekom, maar die ik dan toch maar noem. Dan weet ik nog niet of ik daar volgende keer nog op terugkom. Maar dat is die kwestie van die vrijsteden die hier ineens genoemd wordt, namelijk in nummerie 35, valt niet zo erg op, maar hier gaat het inderdaad over de verdeling van het land, de grenzen van het land en over nog wat zaken in verband met de verdeling van het land enzovoorts. En wat statistische gegevens die in deze hoofdstukken genoemd worden aan het eind van deze reis. En dan staat er in nummerie 35 dat men aan de Levieten speciale steden zou geven. Dat is ook weer zoiets leuk. Dan gaat die weer. Hè? Even weer die zijlijn. Hè? Je hebt daar het hele volk, zijn 12 stammen van Israël, krijgen al een erfenis in het land. Behalve de Levieten, die krijgen niet een apart stuk grondgebied. Voor de gelegenheid is Levi de 13e stam. Voor de gelegenheid zou ook Simeon kunnen zijn. Of Ephraim. Dan had het ook kunnen zijn. Voor de gelegenheid is Levi de 13e stam, de priesterlijke stam zal ik wel zeggen, de stam die meer dan welke ander ook staat in dienst van God, de stam die het eerst geboorterecht van Israël ook op zekere wijze vertegenwoordigt, volgens weer andere schriftgedeelten. Die stam krijgt geen eigen grondgebied, maar krijgt wel degelijk een gebied waarin men zelf heerst, niet een stuk land, maar wel verschillende steden. Eigen steden van de Levieten. Het land wordt niet in 13 stukken verdeeld, het land wordt in 12 stukken verdeeld, maar over het hele land verspreid zijn er gebieden waarin de Levieten heersen, dus toch? Maar dat zijn dan deze Levitische steden. Nou, waar het om gaat is gewoon dat die Levieten in die verdeling van het land gewoon een uitbeelding zijn weer van de gemeente, een hogere positie uit het volk genomen, in de positie van eerstgeborenen gesteld, positie van priesterschap, om God te dienen en om het recht voor te brengen en dus als rechters op te treden. U hoort toch zo dat het een beschrijving is van de gemeente. Om de rechtspraak te verzorgen, dat doen de Levieten. Om rechtspraak te verzorgen enzovoorts. Enzovoort. Verspreid over Israël, maar staand boven de 12. die dus inderdaad officieel geen aardse erfenis hebben. Net zo min als dat de gemeente dat heeft. Wij maken die deel uit van Jeruzalem beneden, of Jeruzalem dat nu is, maar van hemelse dingen. We hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende en dat soort dingen meer. Niettemin is er wel degelijk een bepaalde sfeer of een stad. Stad betekent ook maar plaatsen, een stek, een stad, een stee. Er is wel degelijk een bepaalde sfeer waarin de gemeente autonoom is. Dat wil zeggen waar niemand anders wat te vertellen heeft. Omdat het gebied is waarin onze hoge priester regeert en niet de koning. Begrijp u? We praten dan gewoon over het lichaam van Christus waarvan we deel uitmaken. En waar voor de duivel geen plaats is. Die geven we dus ook geen plaats, zegt Efeze. Maar waar Christus inderdaad is alles en in allen. In heel dat lichaam namelijk. En daar zijn de Levitische steden in het algemeen de uitdrukking van. Zijn de plaatsen waar dus het woord Gods gehanteerd zou worden. Waar recht gesproken zou worden. Dat soort zaken meer. Elke Israëliet zou daar terecht kunnen. Maar daarna gaat het verhaal nog verder. In het meest opmerkelijke. Namelijk het gedeelte vanaf vers 10. Waar staat. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen. Wanneer gij over de Jordaan gaat naar het land Canaan. Zo zult gij maken dat uw steden tegemoet liggen die u tot vrijsteden zullen zijn, opdat de doodslagen, de negatieve vertaling van het woord, want de positieve vertaling is die van verlosser, Goel, de losser, bekend uit de geschiedenis van Rut, Boas, de losser, Goel, maar het is gewoon het meest naaste familielid, het hoofd van de familie. Het opperhoofd, of hoe noem je zoiets? Iemand, het hoofd van de familie. De Goel, maar die is ook inderdaad gehouden om eventueel wraak te doen. En dus treedt hij dan op als doodslager, de wreker. Omdat de doodslager, de bloedwreker, ik zeg het verkeerd, hè? U laat me ook lang doorpraten. Nee, de bloedwreker is de Goel. Ik zeg het helemaal verkeerd. De doodslager is natuurlijk gewoon de doodslager. Maar de doodslager zou vluchten voor de wraak van de bloedwreker, is de gedachte. En dat is de losser, de Goel. Altijd de uitdrukking van Christus. Kan ik missen. De bloedwreker. Maar de doodslager zou vluchten naar de vrijstad, vooropgesteld dat hij een ziel, een mens dus gewoon, onwetend, dat wil zeggen zonder opzet, en niet doelbewust geslagen heeft. En in het Nederlands heet dat ook inderdaad doodslag. Want als men het met voorbedachte raden doet, dan heet het moord. En moord met voorbedachte raden bestaat niet, want dat is weer een pleonasme. Dat heb je toch, hè? Moord is altijd met voorbedachte raden. En doodslag is in een opwelling, zomaar. Dat was je niet van plan, maar je hebt het toch gedaan. Maar goed. Laat me zitten. Het was goed bedoeld, maar pak het verkeerd uit. Zoiets, hè? Goed. Maar goed. Maar er zouden dan steden gesteld zijn, vers 12. Deze steden zullen u tot een toevlucht zijn voor de wreker. En dat bedoelde ik net te zeggen, de Goel. Het naaste familielid. Degene die het recht moet voorbrengen voor de familie als zodanig. De losser dus eventueel. En in geval van dit soort zaken, de wreker, maar het is echt hetzelfde woord, wij hebben daar geen Nederlandse term voor. De Goel. Dus deze steden zullen u zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker, opdat de doodslagen niet sterven totdat hij voor de vergadering aan het gericht gestaan hebben. En deze steden die gij geven zult, zullen 6 vrijsteden voor u zijn. 3 deze steden zult gij geven op deze zijde van de Jordaan. En 3 deze steden zult gij geven in het land Canaan. Dat wil zeggen de andere kant van de Jordaan. Vrijsteden zullen het zijn. En dat zijn die 6 steden, staat er in vers 15. 6 steden. Dat is heel aardig, want als ik van de heel andere kant binnenkom, dan zeg ik ook altijd, 6 mag dan zijn het getal van de mens. Is zo. Het is daarom het getal van de zoon des mensen, dus Christus. 6 in de eerste plaats vertelt er aanduiding van Christus. Maar de zoon des mensen is in de eerste plaats niet eens koning, maar is in de eerste plaats priester, namelijk hoge priester. En dus wijst 6 in de Bijbel bij gelegenheid op het hoge priesterschap van Christus. Weet u nog hoe laat het was? In Samaria? Bij de Jacobsbron? Om maar eens wat te noemen. Hè? Zes uren. Maar zes duidt inderdaad op de zoon des mensen in zijn hoedanigheid van hoge priester. Maar het is een mens, maar het is een hoogste positie. En hier zijn zes steden die inderdaad in het bijzonder vallen onder de jurisdictie van de hoge priester, uiteraard. Onder de rechtspraak betekent dat feitelijk, van de hoge priester. Maar het zijn deze zes steden waarheen iemand kon vluchten, die weliswaar iemand anders gedood had, maar zonder opzet, bij ongeluk, in onwetendheid. En toen de Heer Jezus zei, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen, stelde hij dus tegelijkertijd vast dat zij maar het beste konden doen wat de wet zei, en zouden kunnen vluchten naar een der vrijsteden, of gewoon naar een vrijstad. En om zich daar te stellen, niet onder de heerschappij van de koning, want de koning regeerde heel de rest van het land, maar onder de heerschappij van de priester, de heerschappij van de hoge priester. Nou, de vraag is dus, noem eens een plek waar niet de koning, maar wel de hoge priester regeert. Toegepast op Christus. Kom je automatisch bij ons terecht in onze bedeling, waarin wij Christus niet kennen als de koning. Hij is het wel. Hij heeft heerschappij, heeft een kroon. Maar waarin wij hem toch niet kennen als de koning, maar wel degelijk als de hoge priester. En waar die vrijsteden dus een beeld van zijn, heel gemakkelijk, een beeld van de heerschappij van de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En dus zijn de zes vrijsteden een uitbeelding van de gemeente, want dat is de enige plaats waar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek tot op heden regeert. In afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. Die vrijsteden zijn gewoon een beeld van de gemeente. En wie is de doodslager die onvoorzien iemand geslagen heeft, doordat hij bijvoorbeeld met een ijzeren instrument geslagen heeft, enzovoorts. Hè. En dat schoot liever uit de hand, zal ik maar zeggen. Of heeft iemand het dus iets met een steen gedaan en die heeft een ander getroffen, of zoiets. Of met een houten handinstrument, houten stuk gereedschap betekent, dat hebben ze allemaal, wat het is. Nou, dat houten gereedschap is het makkelijkste natuurlijk. He? Gewoon het kruis. Maar waar het om gaat is dat men inderdaad de Heer Jezus gedood heeft zonder opzet, in onwetendheid. Dat stelt de Heer Jezus overigens zelf vast, dus dat kan niet missen. Maar het blijft niettemin zo dat het dood is door schuld. Niet moord, maar dood door schuld. En dat betekent dat in overeenstemming met de Joodse wet, of de Israëlitische wet moet ik eigenlijk zeggen, de doodslager in dat geval, wilde hij ontkomen aan de wraak van de bloedwreker, en die heeft alle recht om dat te wreken, wil hij ontkomen aan de wraak van de bloedwreker, dan zou hij moeten vluchten naar de vrijstad. En welke boodschap hebben wij voor de Jood in onze dagen? Toch precies dit. Dat er geen ontkomen is aan die bloedwreker. De bloedwreker is naast de familielid, de losser, de verlosser van degene die gedood werd. En u weet toch waar het op slaat, hè? Wie is de goel van de Heer Jezus? Precies, hè? Makkelijk, hè? Christus, de opgewekte uit de dood, vanzelfsprekend. De losser, de goel, de verlosser, zoals in Jesaja genoemd wordt uitgebreid. Het is Christus die de dood van Jezus zou wreken. En hij doet het ook inderdaad. Maar het punt is dat de Jood inderdaad zou vluchten naar de vrijstad. Natuurlijk voor zover heidenen. Want als u nou zegt, ja, maar het zijn toch ook de tenzijn de Joden, niet de Heer Jezus die u kruist. Of wie was dat ook weer? Ben ik vergeten. He? Geen cultuur in de zaal. Geen schooljuffrouw in de zaal. Nee. Oh. Nou goed, tenzij de Joden niet Heer Jezus die u kruist, een heel lang gedicht, mijn vader komt uit zijn hoofd voordragen, maar ik ben vergeten hoe het in elkaar zat. Maar het kwam erop neer, het was ik. Maar niet alleen de Joden, het waren de heidenen. En ik dus ook. Maar het punt is dat er maar één schuilplaats is om daaraan te ontkomen, aan die wraak zal ik maar zeggen, dat is inderdaad de gemeente. En wel gelukzalig is hij die in die schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is. Want dat kan ook alleen maar daarop slaan, hoor. Waar is de schuilplaats des Allerhoogsten? Ja, jongens, dit is gewoon Nederlands, hoor. Kom op. Waar is de schuilplaats des Allerhoogsten? In de hoge, natuurlijk. De schuilplaats des Aller... Als ik nou zei de schuilplaats van God, dan weet je het niet. Maar de schuilplaats des Allerhoogsten is dus inderdaad een hoge schuilplaats. Er staat trouwens gewoon het woord voor verberging, verborgenheid trouwens, hoor. In de psalm, dus dat is makkelijk genoeg. Maar in de hemel uiteraard. En dat is waar het over gaat. Daarheen zouden wij vluchten. Toegaan naar de hoge priester van het nieuwe verbond. Om vrij te zijn, inderdaad, om in het leven te blijven, om bewaard te worden in die vrijstad. Dan zegt u, dan ben je daar toch een gevangene? Dan zeg ik, ja, maar onder leiding van de hoge priester, waar heb ik dat meer gehoord? Dan ben je toch een gevangene? Jawel, maar onder leiding van Jozef bijvoorbeeld in Egypte. Het is precies hetzelfde verhaal. Of, dan ben je wel een gevangene? Ja, maar onder leiding van Saulus en Saulus in Filippi. Ik bedoel, natuurlijk gevangenen, maar niettemin goed verzorgd. En dat is maar waar het om gaat, hè. Verzorgd in dit geval inderdaad de hoge priester. Wat dus uitgebeeld wordt, is dus hier precies hetzelfde als in die geschiedenis van die dochteren van Selafiat. Namelijk dat er een weg is inderdaad voor de Jood ten leven. Of een weg is inderdaad om zalig te worden, erfenis ontvangen, behouden te worden, eeuwig leven te krijgen, of wat het maar is. En dat is precies wat letterlijk uiteengezet wordt in Romeinen 11. Want daar wordt wel eens uiteengezet, weliswaar in Romeinen 9 tot en met 11 uitgebreid, dat de Joden de rechtvaardigheid zochten, maar het niet gevonden hebben, omdat ze verkeerd zochten. En dat de heidenen die niet zochten het wel gevonden hebben, maar dan de zaligheid of de rechtvaardigheid die uit het geloof is, enzovoorts. En hoe dus de val van Israël, de vermindering van Juda, is geworden tot rijkdom der wereld en tot zaligheid der heidenen. Is er dan geen zaligheid voor de Jood? Jawel, zegt Paulus, indien zij in hun ongeloof niet blijven. Als lid van het Joodse volk staat men in een benadeelde positie in onze dagen voor God, zo zonder meer. Maar voor de individuele mens is er geen enkel verschil. Of men nou een heiden is of een Jood, is één plaats waar men naartoe kan gaan. Is één weg ten leven, dat is door het evangelie van Christus, dus de kracht Gods tot zaligheid enzovoorts. En dit is dus door inderdaad deze Eliazar, de middelaar van het nieuwe verbond, of hoe het me heten mag. Onder zijn heerschappij zou men zich stellen, tot hem zou men gaan. Dan moet men weliswaar een weg afleggen, moet men de eigen legerplaats verlaten. Maar zoals in deze hoofdstukken staat, de wegen, de routen naar de vrijsteden zouden keurig zijn aangegeven door ANWB-borden of zoiets. Maar in ieder geval, er zou een duidelijke bewegwijzering zijn, bijbels voorschrift, een bewegwijzering naar de vrijstad, naar de dichtstbijzijnde vrijstad. Dus als je dus langs de weg hier overal pijltjes hebt die wijzen naar de dichtstbijzijnde telefoonpaal, hoe heet ze nu? Praatpaal. Zo moest er in, het zal er niet geweest zijn, maar het moest er zijn, hè. Moest er in Israël zijn overal een bewegwijzering naar de dichtstbijzijnde vrijstad. Om te kunnen vluchten. Hetgeen hetzelfde is dat als dat wij in onze dagen ook daadwerkelijk het evangelie van Christus zouden prediken, in het bijzonder, inderdaad, aan de Jood. Opdat hij zou weten waarheen hij zou vluchten om te ontkomen aan de wraak van de bloedwreker. Want de bloedwreker treedt net zo goed op als verlosser en als hoge priester van het nieuwe verbond. Want de bloedwreker is Christus, maar die hoge priester die in de vrijstad regeert, is net zo goed Christus, maar dan in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot hem zou men gaan om verlost te worden. In de toekomst is dat vanzelfsprekend, maar ook in onze dagen blijven deze dingen onverkort van kracht. God heeft voorzien in een plaats, ook voor de Jood, waar hij kan ontkomen aan de wraak en waar hij leven en zaligheid zal ontvangen. Daar zullen we het bij laten en de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij uw kinderen mogen zijn en mogen leven uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat we door uw genade inderdaad dit eeuwig leven, deze rechtvaardigheid Gods hebben ontvangen. Niet uit onze werken, maar uit uw genade en barmhartigheid. We danken u ook dat deze vrijsteden openstaan voor een ieder die daarheen vlucht. Een ieder die zijn toevlucht wil zoeken bij die hoge priester van het nieuwe verband. En we danken u, Vader, dat ook wij mochten gaan naar die plaats waar u voor ons leven bereid hebt. Dat we ons mochten stellen voor het aangezicht van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat ook wij mogen naderen tot die troon der genade om onze levens aan hem te onderwerpen. En ons te mogen stellen onder zijn rechtspraak. En we danken u, Vader, dat we daar vrijgesteld zijn. Dat we daar volmaakt gesteld zijn in Christus. Dat u ons de zonde niet toerekent, maar in tegendeel dat u ons maakt tot uw dienstknechten, dienaren van het nieuwe verbond en zelfs tot koningen en priesters. We danken u voor het voorrecht deze dingen te mogen leren verstaan. En te mogen leren verstaan wat het is wat u doet in onze dagen. Dat verborgene werk waarover de mens zich zou verbazen. Het verborgene werk wat in het hart van de mens niet zou kunnen opklimmen, maar wat u ons hebt willen openbaren. En dat niet alleen, dat werk is ook het werk waaraan wij door uw genade deel gekregen hebben waarin wij betrokken zijn. We danken u daarom voor het licht wat schijnt vanuit uw woord. Dat licht waarmee u in onze harten wilt schijnen. Opdat wij in dat licht zullen wandelen, ondanks het feit dat de wereld leeft onder het oordeel en is in duisternis. We danken u, Vader, dat u met uw licht in onze harten wilde schijnen om te geven verlichting de heerlijkheid van het evangelie van Christus. We danken u daarom dat we u mogen kennen, mogen leven uit de rijkdom van uw woord, ons daarmee mogen voeden, ook mogen weten daardoor gereinigd te worden, daardoor veranderd te mogen worden in de vernieuwing van ons denken. En door datzelfde woord mogen wij ook hoop hebben op de toekomst, omdat we inderdaad zullen zien op de vervulling van de belofte die u ook reeds zoveel eeuwen geleden gedaan hebt. We danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond hier mochten zijn. We willen elkaar dan ook bij u brengen en vragen of u voor ons wilt zorgen, ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze zwakheid inderdaad te hulp komen? Wilt u ons geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van Christus, opdat we inderdaad zouden komen tot kennis van hem en tot kennis van de kracht van zijn opstanding? Wij vragen u dat, niet uit verdiensten, maar uit de rijkdom van uw genade. Amen.